Pas als je merkt, ja, maar nu begint het toch nog steeds. Er is iets waar we de vinger niet achter krijgen. Het zit hem op het niveau van mensen die tijdens vergaderingen blikken uitwisselen. Ja. Op cruciale momenten, bij bepaalde thema's. Maar daar geen woorden aan geven. Of er zijn steeds, als het over een bepaald onderwerp gaat, zie je meteen dat er mensen afhaken. Waarbij het niet echt meteen verklaarbaar is. Dan zeggen we vaak van, nou, het zit hem in de onderstroom. Ja. En dat is dan die vergaarbak van dingen die allemaal onlogisch lijken. En nou ja, en dan blijkt dat het niet zo onlogisch is. Dat daar ook allemaal wetmatigheden zitten.
Ja. Wat wij eigenlijk altijd zeggen is, ja, het is er al. Dus je kan zeggen van, we geven het geen aandacht en dan is het er niet meer. Nee, het is er al. En dan is het eigenlijk veel behulpzamer om er wel even heel gericht aandacht aan te besteden. En te erkennen dat dit soort gevoelens er zijn. Dan dat je het gaat wegdrukken. En dan blijkt zelfs in de praktijk dat het daarmee veel sneller ook dat je een volgende stap kan zetten. Het geeft rust voor mensen, want ze hoeven niet meer vast te houden aan iets, want het mag er zijn. En dat is vaak de helpende beweging.
We horen Arend Ardon en Cynthia van der Swam, met wie ik spreek over hun organisatiekundige boek Wat speelt hier? Laat de onderstroom spreken. Dag beste luisteraar, heel fijn dat je weer luistert. En ik ben dit jaar begonnen met het leidthema pedagogisch leiderschap. Ook omdat ik daar natuurlijk mijn promotieonderzoek op doe. Maar vrij snel daarna al heb ik een omtrekkende beweging gemaakt. De tweede aflevering ging al met een cultuurfilosoof. En de derde aflevering ging met de jeugdzorg en de pedagogiek algemeen. Dus niet uit het onderwijs. En dit is de vierde aflevering van dit seizoen. En dan gaan we ook van buiten het onderwijs kijken naar het onderwijs. Maar wel met een thema dat ik ontzettend belangrijk vind. Het thema komt uit de hoek van de bestuurskunde, organisatiekunde. Want ik heb een prachtig boek gevonden. Wat speelt hier? Van Arend Ardon en Cynthia van der Swam. Ik zie de school als een vormingsinstituut. En dat we daar sterker door weer de nadruk op leggen. En dat pedagogiek en onderwijs, ja, dat samen één ding zijn. En dat vraagt iets van die gemeenschap. Hoe ga je met elkaar om? En dat vraagt iets van jou als leraar, als collega. Dat vraagt iets van jou als leidinggevende. Hoe kun je die gemeenschap laten floreren? Laat ik het eens even mooi zeggen. Dan leer je in een schoolleidersopleiding, als je schoolleider wordt, heel veel instrumenten, financieel, management, et cetera. Maar misschien is het al te menselijke, het al te veel, alle interacties tussen mensen, is veel belangrijker om die te kennen. En niet alleen met je hoofd, maar met je hart, met je lichaam, met je hele lijf, met je intuïtie. En daar gaat dit boek over. Wat speelt hier? Dat de ondertitel is Laat de onderstroom spreken. Dus we gaan het juist hebben niet over de bovenstroom. De instrumenten van doelen stellen, het schoolplan maken. Maar de onderstroom, namelijk de dynamieken die er in een gemeenschap, in een organisatie kunnen spelen. En daar zullen we van alles over horen. We zullen ook merken dat wij zelf, iedereen die in het systeem van een school, in een gemeenschap werkt, altijd in het spel zit. Daar gaat die onderstroom over. Het persoonlijke komt ook aan bod. En ik heb met de auteurs afgesproken, laten we dan ook met het persoonlijke bij jullie beginnen. Voordat we naar de inhoud van het boek gaan, waar het precies over gaat. En hoe je kunt werken als leidinggevende met de onderstroom. Dus daarom ga ik eerst even naar de auteurs zelf toe. En naar hun achtergronden en hun inspiratiebronnen van waar zij uiteindelijk tot dit boek zijn gekomen. Cynthia.
Ja.
Je hoort dat Cynthia. Dan hebben we even het stemgeluid van Cynthia en Arend Ardon.
Ja.
Cynthia van der Swam, wil jij eens aangeven, hoe ben jij zo terechtgekomen om uiteindelijk in dit boek verzand te raken?
Ja, dat kan ik heel uitgebreid vertellen, maar dat misschien een beetje de korte versie. Ik ben van huis uit organisatiepsycholoog. Ik werk nu zo'n 20 jaar in het organisatieadviesvak. Begeleid leiders, begeleid teams, doe veel persoonlijke coaching. En ik we hadden het er net over, volgens mij was het in 2014 dat ik voor het eerst een opleiding deed. Dat heette familieopstellingen. En in die zin dus voor het eerst in contact kwam met het systemische gedachtegoed. En ik vertel wel vaker eigenlijk, vanaf dat moment was ik een soort hooked. Totaal onder de indruk, omdat het mij opeens heel veel inzicht en taal gaf om eigenlijk datgene te benoemen wat ik vaak wel voelde in organisaties, maar nooit helemaal goed de vinger achter kreeg.
Want hoe werk je daarvoor dan?
Nou ja, ik werkte daarvoor. Natuurlijk keek ik ook naar organisaties en wat is de invloed van het systeem. Maar ik denk dat de opleidingen mij veel bewuster hebben gemaakt hoe groot die invloed eigenlijk is. Bijvoorbeeld op de personen die daar werken. Zonder dat ze dat noodzakelijkerwijs in de gaten hebben. En dat maakt het zo interessant. Dus het zijn vaak onbewuste processen waar mensen niet eens in de gaten hebben. Bijvoorbeeld dat er iets van de historie doorwerkt nog steeds in hoe zij zich op dat moment voelen. Dat helpt als je dat zichtbaar kan gaan maken. Dus dat was voor mij een enorme eye-opener.
Precies, en dat is, als je zou kunnen zeggen, in jouw professionele ontwikkeling was voor jou een moment waarop jij echt anders in je werk ging staan.
Ja, dat klopt. Ja.
Gaan we naar Arend.
Ja.
Heb je ook zo'n moment, wat is je achtergrond, zo leuk om te horen voor anderen, maar ook kritisch moment?
Ja, zeker. Ja, ik ben net als Cynthia ook psycholoog, sociaal psycholoog. Dus dat gaat over hoe mensen in groepen functioneren. En bedrijfskundige, dus je zou kunnen zeggen de zachte en de harde kant. Ja. En met die achtergrond ben ik organisatieadviseur geworden, direct na mijn studies. Maar ik hield altijd contact met mijn afstudeerbegeleider van psychologie. Hij heette Ernst Drucker, inmiddels 86, nog steeds een heel goede vriend van me. En Ernst die hoorde mij zo'n beetje praten over hoe ik daar bezig was met verandertrajecten. Toen zei hij, Arend, jij moet eens een boek lezen van Chris Argyris. Daar ga jij van genieten, dat weet ik zeker. En toen gaf hij me de titel, Ik in Amsterdam naar Scheltema, boek kopen, Overcoming Organizational Defenses. Mm-hmm. En ik stapte in de tram om terug te gaan naar het bureau waar ik werkte. En 5 haltes te laat kwam ik erachter.
dat je moest uitstappen, ja.
Want ik was meteen dat boek aan het lezen en het liep me niet los. Nee. En een van de dingen die ik me herinnerde is dat die Chris Argyris zei van... ja, dan doen we vaak van die verbetertrajecten. En dan worden teams aan het werk gezet om verbeterplannetjes te maken. En dan aan het einde zijn we hartstikke blij dat mensen tot concrete verbeteringen gekomen zijn. Maar hij zegt, maar dat vind ik niet de meest relevante vraag. Hij zegt, de meest relevante vraag vind ik... waarom was dit traject nodig om mensen zover te krijgen... dat verbeteringen die voor het oprapen lagen... om die op te pakken.
En het daadwerkelijk te doen.
Ja. Waarom is dit traject daarvoor nodig? En lopen we niet het risico dat dit traject misschien meer van hetzelfde is? Namelijk dat de top vertelt dat er verbeterplannetjes moeten komen... en dat de anderen dan maar volgzaam met hun initiatieven komen. Ja. Dus dat ging eigenlijk een laag dieper. Mm-hmm. En dat heeft mij vervolgens gestimuleerd. Ik dacht, ja, opeens ging ik zo anders kijken. Toen heb ik daar een proefschrift over geschreven. Ja. Ja, dat klinkt als, dat doe je er even naast. Jij weet taak ook dat je dat er niet even naast doet. Maar dat heeft me ongelooflijk veel gebracht.
Ja, maar motivatie doet veel, hè? Als je gemotiveerd bent.
Absoluut. Absoluut. Ik wilde echt het antwoord weten op die vraag. Ja. Dat heeft grote invloed gehad op hoe ik nu ook nog steeds met mijn werk bezig ben. Ja,
misschien wel leuk om dat boek te noemen. Doorbreek de cirkel is uiteindelijk een boek dat voortgekomen is uit je promotie.
Zeker, ja. Het proefschrift was 384 pagina's, Engels en wetenschappelijk. Dus 3 redenen om het niet te kopen als het in de winkel zou liggen. En dit is een heel dun, praktisch boekje geworden. En dat werkte op een of andere manier wel heel goed.
Ja. Wat is de kern van de boodschap van Doorbreek de cirkel?
Dat als wij gedrag van anderen proberen te veranderen, dat we heel vaak zelf hetzelfde gedrag blijven vertonen. En daardoor die ander steeds weer in hetzelfde gedrag terug duwen. Dus bijvoorbeeld als je leidinggevende bent, je vindt dat anderen er wat afwachtend reactief in zitten. Ja, er moet nou een snelheid in komen. En dus ga je zelf steeds meer in control zijn. Waardoor anderen denken, kennelijk voelt hij zich verantwoordelijk.
Als jij het gaat doen.
Zo is het. Dus het is een visueuze cirkel. Ja. En ik heb die visueuze cirkels, heb ik er een heleboel van beschreven in dat boekje Doorbreek de cirkel. En vooral ook hoe je die doorbreekt. Ja.
En hoe dus mensen daarmee autonomie krijgen eigenlijk. Hè?
Ja, zeker ja.
Dat is een inspiratiebron, letterlijk een boek. Hè? En zou je kunnen zeggen, Cynthia, is Arend een inspiratiebron voor jou? Of zijn zijn boeken dat? Want hij heeft meerdere boeken geschreven.
Absoluut. En die boeken die staan heel netjes in mijn boekenkast. En niet alleen dat, die pak ik er ook nog regelmatig bij.
Ja?
Ja, absoluut. Nou, met name ook, je noemde hem al, Doorbreek de cirkel is natuurlijk een mooi boek wat... Ja, in die zin ook al een beetje de onderstroom beschrijft. Het is een andere manier van kijken naar menselijke interacties... Ja. En het zijn cirkeltjes waar je in terecht komt. En ook hier geldt weer, je ben je er vaak niet bewust van. En het is zo ontzettend verhelderend als je het dan even zo kan zien in een schema van... Oh ja, wacht even, wat ik doe is nou precies... daarmee bereik ik precies wat ik niet wil bij de ander.
En jullie zeggen nu al, alle twee, drie keer denk ik al... je bent je er zelf niet van bewust. Wat maakt nou dat je dus niet zo bewust ervan bent? Omdat je onderdeel van die cirkel bent? Of omdat je onderdeel van het systeem bent?
Precies, dat is precies wat je zegt. Ja, je bent er zelf onderdeel van. En daardoor is het best moeilijk. En ik denk daarnaast, ja, je bent natuurlijk gewoon druk. Er zijn heel veel dingen die je aandacht vragen. Dus vaak nemen denk mensen ook niet echt de tijd om te gaan zitten, te gaan reflecteren, van de afstand naar zichzelf te kijken. Ja. En het is natuurlijk heel verleidelijk om, ik denk dat we het allemaal wel hebben, je ziet iemand iets doen waarvan je denkt, hé, wat irritant. En dan wil je eigenlijk vooral die ander veranderen. Terwijl, ja, het helpt dan toch echt om ook naar jezelf te kijken. En wat doe ik waarom die ander zich zo gedraagt?
Arend, wat zou jij zeggen? Want je knikt al.
Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. En wat dan ook nog eens daarbij komt, is dat we vaak zo geneigd zijn te hollen. We hebben het allemaal druk. Ja. En hoe meer we hollen, hoe minder tijd we hebben voor reflectie. En als we geen tijd hebben voor reflectie, dan zul je zien dat we alle patronen, routines blijven herhalen die we in het verleden hebben ontwikkeld. Ja, ja. Dat is nou eenmaal hoe ons brein werkt. Ja. Dus ja, hollend naar de toekomst herhalen we het verleden.
Ja, het komt bij mij veel voor in de podcast, sowieso bij gasten, wat ik ook zelf wil zeggen. Het is naast versnellen ook vertragen. Mm. En inderdaad het belang van zelfreflectie en reflectie. Is dat ook, want een van mijn vragen bij kennismaking is dat van, ja, hoe oefen je jezelf nou om jezelf scherp te houden, professioneel in feite? Hè? Want dat jullie een mooi boek hebben geschreven, wilde niet zeggen dat je het altijd goed doet. Dus daar train je in. Nee. Heeft dat ook hiermee te maken, dat je op dit soort vlakken traint? Zelfreflectie of juist op andere manieren?
Ja, zeker. Ja, je zegt het helemaal goed. Het is, ook wij komen natuurlijk in situaties bij organisaties dat we denken, hè, wat speelt hier? Maar ook, hoe kan het nou dat we niet verder komen? We lopen vast. En ook dan is het zo ontzettend verhelderend om naar jezelf te kijken. En te kijken, hey, wacht even, wat doe ik nou waardoor er hier iets niet duidelijk wordt? Of waardoor we vastlopen of wat dan ook. Ja. Dus ja.
Ja, en jij, Arend?
We reflecteren wat af in ons vak. Ik vind de grootste misvatting ook voor externe begeleiders is dat zij er als buitenstaander naar het systeem kunnen kijken. Maar zodra je naar binnen stapt, ben je natuurlijk ergens, stap je ook in allerlei patronen die ook weer bij jou horen. En dus we zijn ook constant elkaar aan het scherp houden, constant weer afstand nemen. Ja. En nou, zo kunnen Cynthia en ik bijvoorbeeld samen van een opdrachtgever in de trein, dan is het voor ons altijd zaak dat we de opdrachtgever niet noemen.
Nee, dus, precies. En niet in de stiltecoupé zitten.
En niet in de stiltecoupé zitten. Maar dan zitten we heel erg goed te kijken. Maar wacht even, wat gebeurt hier nou? Wat doe ik nou? We kennen elkaars valkuilen bijvoorbeeld inmiddels heel goed. En dat geldt ook voor onze collega's. Dat we reflecteren heel wat af. En ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij persoonlijk eigenlijk een van mijn belangrijkste ontwikkelbronnen. Ja. Om constant met mijn collega's ook in actie, zeg maar, te reflecteren. En ik vind het nog spannender worden als we dat doen waar de klant bij is. Ja, durven we niet altijd, maar op momenten dat we dat wel durven, vind ik het allerleukst.
Ja, en dat maakt dus des te duidelijker als je systemisch werkt, of als je werkt met de onderstroom, of hoe we het ook zullen noemen, dat je persoon zo van belang is. En dus die van jou en die van iedereen in het systeem. Zullen we daar naartoe gaan?
Ja.
Misschien komen we nog wel een keertje terug naar vragen van of er nog grote andere inspiratiebronnen zijn. Jullie hebben dus een boek geschreven, hè? Wat speelt hier? En een systemische bril, het is al genoemd door Cynthia, kijken jullie erheen. Nou, een systemische bril betekent dat je volgens mij vanuit drie perspectieven kijkt. Hè? Dat leggen jullie mooi uit in het boek. Iedereen wil erbij horen, of alles in het systeem hoort erbij. Twee, het gaat om ordening en plekken in het systeem. En drie, het gaat om de balans tussen geven en nemen. Nou, ik heb ze even genoemd, dan heb je de luisteraars gehad. Maar ik lijkt me leuk om die zo uit te pakken met allerlei voorbeelden. Wat ik mooi vind in het boek is dat jullie, ik zou niet zeggen Jip en Janneke taal, maar heel scherpe, heldere taal gebruiken. Ik ben eindredacteur geweest. Ik vind het heerlijk als ik dan een boek lees van, zinnen zijn niet langer dan 10 woorden. Ik bedoel, dat is knap hoor. Dus dat even teruggevend. En dat maakt het dat het goed snel leesbaar is met heldere structuur, heldere voorbeelden. Het merendeel gaat dus over allerlei situaties waarin je dus weerstand tegen kunt te komen. En waarin jullie vanuit deze drie velden steeds op reflecteren en kijken wat kan gebeuren. En ook een tegenstem daarvan geven. En daar wil ik denk ik ook het gesprek straks mee eindigen. Op het eind eindigen jullie het boek ook door te zeggen van ja, oké, als jij als adviseur, maar in ons geval als leidinggevende, daar nou mee gaat werken. Wat voor werkwijze past nou bij het werken met systemisch werken en onderstroom? En dat zegt eigenlijk ook weer over die persoon waar we het net over hadden. Welke houding vraagt dat van jou? En misschien dat we vooral ook een paar concrete voorbeelden op tafel kunnen leggen. Zullen we daar eens mee beginnen?
Leuk.
Zeker.
Hey, noem eens een voorbeeld uit jullie boeken, wat jullie praktijk. Dat je ergens op stuit. En dan denk je van, dat heeft te maken met erbij horen. Of dat, plek, ordening. Oh nee, dit gaat de balans tussen geven en nemen is weg. Arend.
Nou ja, we kwamen bij een team. En eerlijk gezegd, we werden er door een teamleider bij uitgenodigd. En hij zei van, ik werk met het team. En het lijkt alsof zij maar niet tevreden zijn met de aandacht die ik geef. Terwijl ik nog nooit aan het team zoveel aandacht heb gegeven.
Je wordt er moe van.
Het is een bodemloze put. Ja. En wat speelt hier nou? Ik weet niet wat ik nou nog moet doen. Eigenlijk zat zij met haar handen in het haar. Dan in eerste instantie zou je kunnen zeggen, nou, je gaat die leidinggevende coachen hoe je met zo'n team omgaat, of je doet dus een teamsessie. Maar we kwamen erachter dat het niet zo gemakkelijk voor het oprapen lag wat nou de oorzaak ervan was. En pas toen we uitzoomden, een belangrijk fenomeen als je systemisch kijkt, en dat kan onder meer zijn in de tijd, dat je kijkt wat er in het verleden gebeurd is, toen bleek dat 10 jaar daarvoor dat team ongelooflijk veel gegeven had. Eigenlijk was veel gevraagd. Er werd maar genomen. In het kader van reorganisaties enzovoort. Door de toenmalige leidinggevende. En daar was dus een enorme disbalans ontstaan. Ja. Want er was ook weinig waardering voor teruggekomen. Er was een disbalans ontstaan tussen wat ze allemaal gaven en wat ze kregen, wat ze ontvingen. En die disbalans, 10 jaar later, die was er nog steeds. En ze waren nog steeds bezig die disbalans te herstellen.
Ja, op hun manier.
Op hun manier. Ja. En daar waren zij zichzelf nauwelijks meer bewust van. En die nieuwe leidinggevende, die dacht, het heeft met mijn leidinggevende te maken. Het had helemaal niet met deze leidinggevende te maken. Het zat in het systeem. Ja. En dat kan dus jaren, je zou kunnen zeggen, vanuit de onderstroom nog doorspelen.
Ja, want dat is dus een kenmerk. Hè? Dus dat als je niet al te rationeel naar een organisatie kijkt en alleen maar naar gedrag, hè, wat we ook gewend waren vroeger, dan kan het dus door de tijd heen, kunnen dus posities van mensen of incidenten met mensen kunnen nog door blijven werken in het huidige systeem. Dat is eigenlijk.
Ja. Ja, en dat is ook interessant. Dus ook als je systemisch kijkt, kijk je eigenlijk niet zozeer naar personen, maar je kijkt inderdaad meer naar plekken. Dus in dit voorbeeld wat Arend net schetste, alle leidinggevenden waarmee de balans zeg maar wat verkeerd uitsloeg, waren al lang vertrokken. En toch merk je dat het op die plek in de organisatie nog steeds speelt. Dus het hangt eerder aan die leidinggevende plek dan zozeer de persoon die hem vervult op dat moment.
Kijk, hoor, ik las ergens in jullie boeken de besmette plek. Is dat of de belaste plek of zoiets?
Ja, dat, precies. Dat kan, dat kan inderdaad gebeuren als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld iemand gaat, het is wel net een ander voorbeeld, maar het hangt er wel mee samen. Bijvoorbeeld iemand gaat op een vervelende manier weg. Er is een arbeidsconflict, wat dan ook. En iemand gaat weg, er is niet echt afscheid genomen. Dan kan je merken, dan is iemand weg, maar ergens is die er ook nog een beetje. Hè? Dus die plek is nog niet helemaal vrij. En dan kan je merken dat volgende personen die op die plek komen en hun taak willen gaan vervullen, heel veel moeite hebben om dat te doen. En dan heeft het heel erg te maken met, dat gaat dan ook weer over die voorwaarden die jij net noemde, erbij horen. Mm-hmm. Ja, als iemand weggaat uit een systeem, dan is het dus heel belangrijk dat je dat ook goed markeert met elkaar. En ook echt goed afscheid neemt. En op het moment dat om wat voor reden dan niet gebeurt, dan kan je dus hebben dat iemand weg is, maar het stiekem toch niet.
Ja, ja, en ik las ook daarbij, dat voorbeeld, dat kan ik me nog herinneren uit het boek, dat het ook ervoor zorgt dat mensen die dus wel in het team werken, die vroeger die persoon kenden, nog allerlei gedrag van loyaliteit aan die persoon vertonen, zonder dat dat zo...
Ja.
Maar dat kan aan de koers van die persoon of aan de werkwijze zijn geweest.
Ja.
Dus daar merk je dan als nieuwe leidinggevende bijvoorbeeld aan of zo.
Precies. Ja. En het slechtste wat je dan als nieuwe leidinggevende kan doen, is daar bij wijze van spreken niet het respect voor tonen. Dus als je denkt, wat onzin allemaal en dat ook zo uit. Ja, dan heb je wel een recept voor veel gedoe, zou je kunnen zeggen. Ja.
Je noemde net ook het belang van rituelen. Een aantal keren komt het ook voor in het boek. Hè? Dus het afscheid nemen, dus in de geschiedenis. Wat is dat? Kun je dat tastbaar maken, rituelen?
Mm-hmm. Nou ja, stel je voor, je hebt een, stichting met scholen, met basisscholen bijvoorbeeld. En je ergens, wordt duidelijk dat er wel wat moet veranderen. Bijvoorbeeld, we gaan wat veranderen in onderwijssysteem, lesmethode. En misschien meer naar buiten toe, in de samenwerking in de wijk.
Ja, of twee scholen worden samengevoegd vanwege het leerlingaantal.
Of twee scholen worden samengevoegd, dat soort veranderingen. Dan kan het best zijn dat een aantal mensen denken van, dat is hartstikke goed. Daar gaan we met hart en ziel ons tegen, onze schouders onder zetten. Maar er blijven er ook een paar die meer met dat verleden bezig blijven. De grote valkuil is dan dat je als leidinggevende, in dit geval dan als bestuurder, samen met degene die enthousiast zijn, dat ziet als degene die blijven hangen. We hebben wel eens gehad dat mensen met het Anton Pieck gevoel, dat ze zo werden weggezet.
Herkenbaar gevoel in het onderwijs, dat een aantal mensen als krassen knarren of wat dan ook.
Ja, precies. Maar waarmee je het eigenlijk buitensluit, hè? Het mag er niet meer over gaan. Nee. Het is niet goed, het is een gepasseerd station en daar hebben we het niet meer over. Waarmee je dus eigenlijk iets buitensluit, maar ook mensen buitensluit. Ja. En dan lijkt het alsof dat weg is, dat gevoel, omdat ze op een gegeven moment natuurlijk ook wel snappen, we stappen in. Maar de manier waarop dit proces dan verlopen is, dat gaat naar die onderstroom. Ja. En de eerstvolgende keer, al is het 10 jaar later, en er is weer een verandering, zal dat weer gaan opspelen. Een ritueel in dit geval is dat je dat niet wegdrukt, maar dat je mensen vraagt, vertel eens, wat vind je zo kostbaar dat je het echt aan het beschermen bent? Wat is dat dan? Dan kunnen mensen zeggen, dat was een voorbeeld dat we hadden, maar die intimiteit in de klas, we zijn zo bang dat dat verloren gaat. En eigenlijk zijn ze dat aan het beschermen. Ze zijn dus niet aan het verzetten tegen het nieuwe, ze zijn iets aan het beschermen. Ja. Sommige dingen konden we vasthouden erin. Andere dingen, daar gingen we inderdaad met elkaar afscheid van nemen. Maar dat hebben we toen ook gedaan.
Heel bewust.
Ja. Heel bewust. We zeiden van, dit was prachtig. We doen er een strik omheen. Je zou dat ook nog in een mooi fotoboek, een vitrinekast, een symbool in een kast op een bepaalde plek kunnen zetten.
Je belichaamt
het echt concreet. Ja. Dat was een mooie tijd. En we laten dat stukje nu achter ons. Maar daarmee is het niet weg. Het is nog steeds onderdeel van ons systeem. Alleen, we gaan ook naar een volgende stap zetten weer in de ontwikkeling van onze school.
Veel directeuren zijn er soms wel, of bestuurders zijn er wel bang voor. Maar als ik dat doe en ik ga dat benoemen, hè, want het klinkt als zoveel mogelijk benoemen, verhalen delen, dan gaat het juist remmend werken op die verandering. En dan heb ik alle duiven uit de til. Mm-hmm. Ja. Hoe zouden jullie daarop reageren?
Ja, het is grappig dat je zegt, dat is inderdaad ook, we hebben ook in het boek de kritische stemmetjes gezet.
Dat is de kritische stem, dat doe ik er af en toe eentje.
Ja, precies, dit is even de kritische stemmetje. Dat is ook heel begrijpelijk, die angst. Dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort, oh jee, we gaan toch die oude koeien uit de sloot halen. En,
die moet je niet te veel ruimte geven. Want
precies,
dat is
precies. En alles wat je aandacht geeft groeit, dus vooral maar niet doen. Maar wat wij eigenlijk altijd zeggen is, het is er al. Dus je kan zeggen van, we geven het geen aandacht en dan is het er niet meer. Nee, het is er al. Nee. En dan is het eigenlijk veel behulpzamer om er wel even heel gericht aandacht aan te besteden en te erkennen dat dit soort gevoelens er zijn, dan dat je het gaat wegdrukken. Ja. En dan blijkt zelfs in de praktijk dat het daarmee veel sneller ook dat je een volgende stap kan zetten. Het geeft rust voor mensen, want ze hoeven niet meer vast te houden aan iets, want het mag er zijn. Ja. En dat is vaak de helpende beweging.
Ik denk dat het kernwoord, als jullie bij beide net ook hoorden, is dat woord erkennen. Hè?
Ja.
Ik heb zelf wel eens na zitten denken over een slogan over leiderschap in het onderwijs. En je hebt die mooie slogan van ver weg bij de Grieken, denk ik al, over artsen. Hè? Genezen soms, verhelpen, verlichten vaak en dan troosten altijd. Hè? Dat is een beetje die uitspraak. Maar een variant daarop heb ik zo een beetje zitten denken van sturen soms, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven vaak, maar altijd erkennen en waarderen. Daar moet ik opeens aan denken. Daar gaan deze voorbeelden over. Dus alles wat erbij horen gaat over erkennen en waarderen.
Ja.
Zonder dat je zegt, oké, dan gaan we daarmee verder. Precies. Dat is wat anders. Dat hoor ik ook zeggen.
Ja, ja. Klopt.
Hey, die tweede, dat tweede principe, dat is dat principe van plek en ordening. Dat heeft ook met bevoegdheden en verantwoordelijkheden te maken. Hebben jullie daar wat voorbeelden van? Want daar kan het ook misgaan. Mensen die te veel of te weinig verantwoordelijkheid nemen.
Zeker.
Of krijgen.
Ja, in elke organisatie heb je plekken en bij elke plek horen bepaalde verantwoordelijkheden. En je kan inderdaad soms hebben dat mensen meer verantwoordelijkheid gaan nemen dan hun eigenlijk is toebedeeld. En dan kan je bijvoorbeeld hebben, laten we zeggen in een team, dat een medewerker eigenlijk een beetje boven de leidinggevende gaat of op de plek van de leidinggevende gaat staan en allerlei verantwoordelijkheden op zich neemt die eigenlijk niet bij hem of haar horen. En vaak is dat ook een reactie op bijvoorbeeld de leidinggevende die niet helemaal de plek inneemt. Dus het is niet dat die medewerker dat nou zo graag wil, maar het is, je zou kunnen zeggen, ja, als een plek wat leeg is, dan heeft dat een soort aanzuigende werking. Ja. En dan gaat er op termijn iemand anders op die plek staan. En het interessante hierbij is, op korte termijn is dat vaak een oplossing.
Ja, want de zaak wordt voortgegaan.
Het werk gaat door en we boeken voortgang. Maar op lange termijn gaat dat zich wreken. Alleen al omdat het natuurlijk best uitputtend kan zijn voor iemand om te veel te doen. Ja. En het kan zelfs ook iets met veiligheid doen. Want ergens is de taak ook van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat het team functioneert. En die heeft een aantal rollen, zou je kunnen zeggen. En als die rol niet goed wordt gepakt, ja, dan kan dat ook in het team een soort onveilig gevoel geven.
Duidelijkheid, structuur, geeft ook rust en veiligheid.
Precies, precies. Ja.
Daar zijn we er ook eigenlijk wel achter gekomen in hoe wij daarover praten. Dat op dit moment is dat idee van veiligheid, psychologische veiligheid,
heel erg
ongelooflijk actueel. Hè?
Amy Edmondson.
Ja, precies. Ook gekoppeld natuurlijk aan alles wat we in de media horen en lezen over grensoverschrijdend gedrag op allerlei plekken. Dat is denk ik op zich een heel goede ontwikkeling dat bespreekbaar wordt. Maar er zit ook een andere kant aan, komen we in praktijk tegen. En dat is omdat leidinggevenden steeds vaker bang zijn
om de plek in te nemen.
Om die plek in te nemen. Omdat ze niet willen dat wordt als onveilig wordt ervaren, gaan ze hun plek niet meer nemen. Wat dan bijvoorbeeld betekent dat zij hun collega's niet meer gewoon duidelijk durven aanspreken op bepaald gedrag wat niet helpend is. Of dat ze niet duidelijk grenzen durven te stellen. Want voor je het weet vinden mensen het ongemakkelijk. En ongemakkelijk wordt heel snel verward met onveilig. Ja. En dan wordt die onveiligheidskaart getrokken. Maar het is hier onveilig. Nou, om dat te voorkomen zien we steeds vaker in praktijk leidinggevenden die niet meer goed die plek in durven te nemen. En dan krijg je precies wat Cynthia zegt. Als die plek leeg is, dan gaan anderen het doen. En als er iets is wat onveiligheid creëert, is als daar die verwarring, die onduidelijkheid ontstaat over wie mag nou eigenlijk die grenzen aangeven. Ja. Averechts effect dus.
Ja, ik moet denken aan het woord onschuldigen. Want je zou in dit voorbeeld kunnen zeggen van wie is hier nou schuldig bij wijze van spreken? Ja. Dat is toch denk ik niet. Daarom denk ik aan onschuldigen, want het zit in het systeem volgens mij. Maar hoe moet je hiermee omgaan? Want je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is die werknemer die te veel op zich neemt. Oh nee, maar het is die leidinggevende. Hoe pak je dat aan? Wie is er schuldig of niet?
Nee, ik vind dat je het mooi zegt, want inderdaad, dat kan volgens mij het gevaar zijn. Dat je schuldigen gaat aanwijzen. En ik vind het juist zo mooi aan de systeemse manier van kijken dat je dat dus niet doet. Nee. En vooral gaat kijken, wat is hier nou aan de hand en hoe komt het? En wat Arend zegt is inderdaad een mooi voorbeeld van, je zou bijna kunnen zeggen, een soort in het grotere systeem een trend die natuurlijk invloed heeft in allerlei organisaties op leidinggevende plekken. Soms kan het ook, komt hij weer in de historie zitten. Ja. Dus we hebben ook in het boek een voorbeeld van een organisatie waarin het verleden behoorlijk stevig directief, maar ook schadelijk leiderschap is vertoond. En dan kan je merken dat later in de tijd er een soort smet onbewust op leidinggeven ontstaat. Dus dat ergens leidinggevenden niet voelen van, het is hier best lastig om leiding te geven. Ja, wie is er dan schuldig? Ja, dat is heel lastig. En om jouw vraag dan te beantwoorden, wat doe je eraan? Nou, in ieder geval begint het mee met elkaar onder oog te zien, te erkennen, komt hij weer, dat dit aan de hand is. Dat er iets geks aan de hand is. En dat gaat volgens mij voorbij aanwijzen wie er schuldig is. Vooral met elkaar constateren dat dit een lastig patroon is waar je met elkaar uit wil komen. En dat is volgens mij de start.
hebben het derde principe. De derde principe is al een beetje langsgekomen, denk ik wel in de voorbeelden. Maar misschien kunnen we nog een heel duidelijk voorbeeld van geven. Dus dat die balans herstellen tussen geven en ontvangen. Kunnen jullie daar nog een ander voorbeeld bij bedenken? Want het is natuurlijk al even voorbij gekomen. Hè? Je kunt te veel geven, je kunt te weinig geven.
Ja, ik zit te denken, dat zou dan meer... Je ziet het ook vaak op individueel niveau. Vind ik het een interessante dat bijvoorbeeld iemand het heel lang heel veel geeft aan de organisatie. Heel hard werkt. Maar dat op de een of andere reden niet goed gezien is. Ja. Erkend is. En wat je dan op een gegeven moment kan krijgen is dat er dus een soort scheefgegroeide balans is tussen individu en organisatie systeem. Die op een gegeven moment ook bijna niet meer te herstellen is. Nee. En ja, dat is, vind ik, ook een belangrijke om te noemen bij die disbalans. Ja, je kan soms nog proberen om die balans en te herstellen, en dat moet je vooral ook altijd proberen. Maar soms is het ook beter om onder ogen te zien, oké, volgens mij hebben we hier, lukt het bijna niet meer om te herstellen, en dan is het vooral belangrijk om goed afscheid te nemen. Dus ja, als voorbeeld van een disbalans die bijvoorbeeld tussen een individuele medewerker en de organisatie.
En hoe werkt het dan bij zo'n afscheid? Want als het dus inderdaad in jouw voorbeeld dus van een werknemer heel veel gegeven heeft en daar door toevallige leidinggevende niet gezien is, en op een gegeven moment daar niet goed van wordt en weggaat of weg wil gaan.
Ja.
Het kan niet meer goed gemaakt worden, want het is gebeurd.
Precies.
En misschien gaat diegene wel met pensioen, bij wijze van spreken. Dat is zo'n moment. En erkennen, zeg je dan, maar tegelijkertijd is er ook iets van recht en rechtvaardigheid, of is dat dan weer te ver? Want jullie geven in het boek vond ik wel een aardig voorbeeld tussen twee directeuren, geloof ik, twee leidinggevenden. Ik weet niet of ze directeur waren, van een organisatie die waarvan de een op een gegeven moment weggegaan was. En de andere was gebleven. Die was wat, mijn associatie, die was wat steviger. Die was wat politieker. Die kon wat beter redden. De andere was wat meer empathisch en die was weg. En achteraf bleek in de organisatie dat heel veel mensen die persoon misten die wegging. Jullie geven het voorbeeld heel mooi dat uiteindelijk die leidinggevende in het gesprek met het team en met misschien jullie als begeleiders dan dit hebben erkend dat dat heeft gespeeld. En dat die leidinggevende zegt, ja, ik ga toch eens met die persoon praten. Om te zeggen wat ik heb gewaardeerd. Maar het kan ook zo zijn, ja, wacht even. Had dat eerder gedaan, dan had hij of zij kunnen blijven. Dus recht en rechtvaardigheid. Dus dat was een punt wat ik wel eens af en toe bij het lezen had.
Ja, maar ik geloof dat het dan vooral het onder ogen zien met elkaar dat het onrechtvaardig is geweest, dat dan de belangrijkste conclusie is. Dus soms is het best pijnlijk. Ja. En dat is dan ook belangrijk om dat uit te spreken. En daarmee is het dus niet opgelost, of is het ook niet, maak je het niet minder. Maar het feit dat iemand, en dan vaak helpt het, hè, als dat inderdaad een van de betrokkenen is geweest, of de leidinggevende die dan zegt, ja jongens, dit hebben we niet goed gedaan. En dit is behoorlijk pijnlijk geweest. Ja, dat kan al heel veel uitmaken.
En veel lucht geven.
Ja.
Ja, en ik vond het ook wel mooi van dat voorbeeld, uiteindelijk die leidinggevende zegt, ik ga die persoon opzoeken.
Ja.
De beweging moet ook dan bij de organisatie zitten. De organisatie moet dan denken, als je dat serieus vindt, je kunt de pijn niet weghalen, je kunt het gebeuren niet weghalen, maar je kunt wel zeggen van, ja, wij waren hierin verkeerd geweest. En dat kan ontzettend helpen. Ja. Je herkent dat?
Ja, zeker. Dit gaat dus weer om erkennen. Hè? Ja. Dat woord blijft maar terugkomen. En dat is misschien ook wel het meest centrale
woord. Meest dragende woord.
Meest dragende woord, dat is mooi gezegd. Ja, dat is absoluut het geval. Ja, en ik zat nog even te denken als het gaat over dat iemand op een gegeven moment uit de organisatie weggaat. Iemand die heel veel gegeven heeft. En misschien daar onvoldoende voor gewaardeerd is. Domweg omdat het onvoldoende misschien ook gezien werd. Jij hebt daar ook die mooie oefening voor, Cynthia, met de boedelscheiding.
Oh,
ik zat eigenlijk te hopen dat je die ging vertellen.
Oh, ja. Vertel die maar. Het is een mooi bruggetje, want ik zat erbij te denken, want we gaan ook richting die werkwijzers. En inderdaad, jullie geven in het boek wel 7 of 8 oefeningen. Dus even een van die oefeningen, misschien daarna nog eentje. De boedelscheiding.
De boedelscheiding, ja. Hier moet ik bij vermelden, als je het dan werkt over bronnen. Dit is een oefening die Jan-Jacob Stam van Bert Hellinger Instituut heeft bedacht. En daar heb ik hem ook geleerd. Ja, een hele mooie oefening. Het is meer een oefening die je bijvoorbeeld als coach kan doen.
Dan als leidinggevende zelf, ja.
Precies. Alhoewel, ja, nou ja, dat zou misschien ook nog zelfs wel kunnen. Maar het gaat er in de kern om inderdaad dat als iemand weg is gegaan, wat je het wel vaak ziet in het voorbeeld van net, hè, dus iemand heeft het gevoel van, oh ja, ik ga weg niet gezien, kan je soms zien dat iemand onbewust in een volgende functie best moeite heeft om weer te starten. Ja. En eigenlijk, wij spreken al een soort terughoudendheid heeft van, nou, dit gaat me niet nog een keer overkomen. En in het ergste geval komt hij dan eigenlijk in een soortzelfde situatie terecht, want ja, dan gaat misschien de nieuwe organisatie piepen en denkt, hé, deze persoon doet niet zoveel, want dit is niet zo handig. Lang verhaal kort, waar helpt de boedelscheiding oefening? Dat gaat er eigenlijk heel erg om dat je heel bewust stilstaat bij enerzijds teruggaat naar, hey, wat heb ik toen gegeven? Maar ook wat heb ik ontvangen? En misschien, niet misschien, wat een hele wezenlijke stap is, wat heb ik misschien wel weggegeven, wat eigenlijk bij mij hoorde.
Ja, precies. Ja.
En
ik heb zoveel inzet en zoveel passie, maar dat is niet van die organisatie, dat is van mij.
Precies.
En daar kan ik mee verder. Dus.
Precies. Oh, ja. Ja, en dat dan ook weer op een, ja, noem het maar, symbolische manier weer tot je neemt. En dat is een, ja, je zou kunnen zeggen, wat meer energetische oefening, maar dat kan enorm helpen om ook echt datgene wat bij jou hoort weer mee te nemen en weer voldoende gevuld naar een volgende plek te gaan.
Mooi voorbeeld. Ja. Heb jij ook een van die oefeningen die jullie in het boek hebben, of een andere oefening die concreet maakt van hoe zou je kunnen werken met dit soort principes?
Ja, nou, een heel praktische. Vaak denken we bijvoorbeeld dat we over dezelfde richting praten. En dan zeggen we, nou, dit is de richting en dan zijn we het allemaal over eens. En op een gegeven moment zijn er nog vragen, nou, mensen die het er niet mee eens zijn, nou, komt niet zoveel. Oké, dan gaan we die kant op. Waarbij het wel eens zou kunnen zijn dat er een heleboel dingen eigenlijk buitengesloten worden aan eigen perspectieven, andere ideeën enzovoort. En wat dan altijd ongelooflijk helpt is om dat niet alleen bespreekbaar te maken, maar ook zichtbaar te maken door fysiek in de ruimte op te stellen. Ja. Dus een heel concrete vorm daarbij is dat je de ambitie, zoals we die hebben geformuleerd, in een paar kernwoorden op een flip-over vel schrijft, die leg je in het midden van de ruimte. En dan vervolgens aan iedereen de vraag stelt, ga eens staan op een plek in de ruimte waarmee je uitdrukt hoe je je verhoudt tot die ambitie, missie. Ja. Tot die missie. En nou, je kunt er dichtbij gaan staan, ver vandaan, je kunt er met je rug naartoe, je kunt er bovenop staan. Omdat dan in één keer duidelijk wordt wat echt de situatie is. Ja. Ja, wel een beetje eng als je dat eigenlijk onbespreekbaar wil maken. Hè? Want het is opeens, het lijkt dat we het allemaal erover eens waren. En dan opeens blijkt dat sommige mensen er best ver vandaan staan. Ja, en toch kun je het maar beter op die manier bespreekbaar maken. En vervolgens ga je natuurlijk gesprekjes aan. Vertel eens, wat vertelt deze plek?
Ja, maar die vragen zijn, als ik het boek ook recht doe, heel ervaringsgericht ook. Hè? Dus niet van, wat vind je nu? Maar wat zegt deze plek? Hoe ervaar je dit? Of?
Ja, precies. Ja. Ja, ja, zeker. En hoe voelt het op deze plek? Ja. Het voelt eigenlijk best heel spannend dat ik er zo ver vandaan sta. Wat maakt die spanning? Ja, om zo duidelijk te maken dat ik eigenlijk helemaal niet zo veel voel voor die gezamenlijke richting. Ja, ik krijg er wel een wijze knoop van in mijn buik. Maar stel je voor dat je dat allemaal onbespreekbaar had gehouden. Ja. En had het weggedrukt naar de onderstroom. En dan denk je, we zijn lekker bezig. Maar in die onderstroom gaat dat natuurlijk ongelooflijk lopen rommelen. Dus het enige wat je hebt gedaan is dat je het van de bovenstroom naar de onderstroom hebt gedrukt. Ja. En dan kun je er 10 jaar later nog last van hebben, bij wijze van spreken.
Ja, mooi voorbeeld. Iets ander voorbeeld, maar hetzelfde van, je hebt op een gegeven moment bepaalde kernwaarden of je hebt een bepaalde quote als school in een school van een organisatie. En dat is taal, maar daar zitten allerlei beelden en verwachtingen onder. En daar hebben we het vaak niet over. En daar kan zo'n oefening ook bij helpen. Dus dat je dus, hoe verhoud je je tot deze begrippen? Hoe ver en vertel je verhaal, hoe jij dat dan ziet. En dan is het mooi om te zien hoe je verschillend dat kan zijn.
Ja.
Wat ik ook wel mooi vond, ik weet niet of daar een oefening voorbij stond, maar wel het idee. Jullie hebben het op een gegeven moment ook over richtinggevende principes, hè, in organisaties. En jullie noemen daar niet het onderwijs, wel de zorg. Dus eventjes met elkaar zo freestylen. Het idee was namelijk, richtinggevende principes kunnen er zijn in een missie, van dit zijn de nieuwe. Maar soms spelen er gewoon in een bepaalde business, of in zorg of onderwijs, ja, bijna archetypische vormen van richtinggevende principes.
Ja.
Wat zouden, denk jij, of denken wij, hè, ik ga ook meedenken, richtinggevende principes in onderwijs kunnen zijn, die als je gaat veranderen toch altijd nog een rol kunnen spelen?
Dat is een mooie vraag.
Dus bij de zorg hadden jullie dat dienstbaar zijn. Ja. Nou, ik herken dat ook in het onderwijs. Van onderwijs wordt veel gezegd. Dat zal ik als eerste dan aangeven. We hebben het gezellig met elkaar. Familiecultuur. Collegiaal zijn. Dat is heel belangrijk in het onderwijs. Dus het is een principe dat altijd een rol speelt.
Ja.
Ja, en ik zit ook meteen te denken, het kind centraal. Dus dat altijd het uitgangspunt moet zijn voor je handelen.
Dat is mooi, dus het zou ook een principe kunnen zijn. Tegelijkertijd weet ik dat er andere leraren zijn die of leidinggevenden die zeggen van nee, het vak staat centraal. Dat zijn ook principes die een rol spelen. Hè? Maar dat vond ik wel mooi. Dat je dus als we daarover nadenken, dat kom je tegen. We bij elke richtinggevende dus. En we weten ook in onderwijs, dat weten jullie misschien iets minder, maar dat is behoorlijk gepolariseerd kan dat zijn van hey, dit is kindgericht, zoals jij net zei. Nee, dit is vakgericht. Of nee, dit is ontwikkelingsgericht. Of dit is. De basisvakken, nou, dan spelen al die principes en dan zouden dit soort oefeningen, daarom noem ik het even, heel mooi kunnen zijn.
Met name inderdaad om het expliciet te maken met elkaar.
Ja.
Ja, en zeker als je een verandering voor ogen hebt en denkt, hey, we gaan toch een andere kant op, dan is het ook weer goed om met elkaar vast te stellen. En wat betekent dat dan eigenlijk voor die onderliggende principes? Ja. En dan heb je het weer over afscheid nemen. Ja, zijn er dan misschien principes waar we ook echt afscheid van moeten nemen?
Precies.
Omdat we deze nieuwe richting voorstaan.
Dat is trouwens ook één principe in het onderwijs. Dat vinden we heel lastig.
Ja.
Dat vinden we heel lastig in het onderwijs. Dat gebeurt veel. Dit maakt ook duidelijk, dat voorbeeld, maar ook dus dat is die systemisch, dat systemisch denken. Want het komt vanuit Bert Hellinger. In het instituut noem je maar de man heet Bert Hellinger. Die dat familiesysteem. Want hoe werkt dat, zeg maar, als je het op meer... Want daar geven jullie ook altijd wel referenties aan. Wat is ook alweer dat familieopstellingen? Zo, dat is het woord.
Precies. Nou ja, op een bepaalde manier zit er heel veel overeenkomsten. Namelijk dat ook die drie principes in elk familiesysteem gelden. Dus ook daar kan je hebben... je hebt soms het bekende zwarte schaap in een familie. Dat gaat eigenlijk over het principe erbij horen. En dat iemand op een bepaalde manier buitengesloten is geraakt. Je hebt dan ook een natuurlijke ordening in een familiesysteem. Grootouders komen voor ouders enzovoort.
Ja, de fontein, hè? Dus
Els van Stijn.
Van Stijn, ja. De fontein, hè? Iedereen staat op een plekje...
Heeft een eigen bak.
Eigen bak in de fontein, ja.
Precies. Dus die drie principes werken daar ook in door. En daar kan je ook hebben bijvoorbeeld dat in de historie... dingen zijn gebeurd die zo impactvol zijn geweest, waar we dan in de familie de neiging is bestaan in het systeem. Ja, daar gaan we het niet meer over hebben. Ja,
groot geheim wordt het dan.
Ja. Precies, familiegeheimen of traumatische gebeurtenissen in oorlogen. En ja, daar zie je natuurlijk alle dag voorbeelden van. Helaas worden er ook weer nieuwe voorbeelden gecreëerd natuurlijk, as we speak. Waarin dat generaties lang kan doorwerken.
Ja.
Juist omdat dingen eigenlijk te pijnlijk zijn om met elkaar onder ogen te zien... hebben juist latere generaties daar nog last van.
Ja,
dat is...
Bewust vraag ik je even naar deze referentie aan het familiesysteem. Omdat ik was begonnen deze podcast, dat zeg je, scholen zijn vormingsinstituten. Voor mij is een school uiteindelijk ten diepste een gemeenschap van mensen met elkaar onderweg, waarbij jonge mensen ook nog eens groot worden. En we zijn continu met elkaar bezig. Dus tel maar eens op wat daaraan idealen en drijfveren kunnen zitten, maar ook dus wat voor... trauma's dus en tussen mensen, maar ook in de geschiedenis van een school kan zitten.
Ja.
Dus vandaar dat ik persoonlijk vind ik die link dus ook niet gek. Het vraagt wel veel, want waar we het over hebben, zoals ik jullie nu leer kennen, zijn jullie gevormde mensen in dit vak. Het vraagt ook wel wat van jou als persoon. Hè? Dus stel je nou eens op de plaats van een leidinggevende. Jullie eindigen dat boek ook mee van welke houding moet je hebben en wat zou je eventueel... We hebben het al een beetje over wat voorbeelden, maar wat zou je werkwijze kunnen zijn? En misschien eerst die houding. Wat is belangrijk in je houding als leidinggevende om meer oog te hebben voor erkenning, ordening en balans van geven en nemen?
Nou, ja, wat ik ongelooflijk belangrijk vind is, het is zo verleidelijk om daar waar het over je eigen rol gaat, om heel snel defensief te worden. Zo zijn we als mensen ook een beetje...
Systeem 1 van Kahneman, zeiden we.
Precies.
Systeem 1 en 2.
Zo is het. Dus we gaan ons verdedigen en dan gaan we ook defensief redeneren. Dus dan gaan we redeneringen opbouwen waaruit blijkt dat het eigenlijk niks met ons competentie of functioneren te maken heeft, maar vooral door een situatie of door anderen. Het allerbelangrijkste principe wat ik persoonlijk hierin vind, is dat je zegt van joh, we doen allemaal reuze ons best. En we zijn constant effect aan het sorteren die we helemaal niet willen sorteren. En als je daar gewoon een beetje open over kunt praten. Zonder dan meteen te denken, oeh, maar nou gaan ze nog denken dat ik incompetent ben ook. Dat helpt ongelooflijk om op deze manier te kunnen werken. Ja. En ook te kunnen zien wat je anders misschien toch liever onder tafel houdt. Omdat het ongemakkelijk is. En misschien iets van indruk zou kunnen geven dat jij het niet helemaal goed Precies. in de hand hebt.
Nee, dus eigenlijk die neiging om, dat zit trouwens heel erg in ons moderne mensen, beheersen, controle, verantwoorden, dat eigenlijk wegleggen.
Ja.
En ik heb ook wel eens een podcast over weet-niet-kunde gehad. Eigenlijk een beetje niet weten.
Oh ja. Ja, zeker. Mooi. Ja, en het gaat ook over hoe kijk je naar competentie. We hebben al gezegd, competentie betekent dat je overal goed in bent. Ik denk steeds meer dat je competent bent als je in staat bent om te zien dat we constant ook dingen sorteren, effecten sorteren die helemaal niet effectief zijn. Ja. En dat je constant kunt reflecteren. Komt-ie weer, hè? Dat is hem.
Ja,
ja, ja. En te kijken van wat zou beter zijn. En daar ook open het gesprek. Dus niet je terugtrekken in je kantoor en dan gaan nadenken hoe zou ik dat dan weer eens effectiever kunnen doen. Nee, het daarover hebben. Niet nadenken van, goh, de mensen zijn niet zo gemotiveerd. Hoe zouden zij beter gemotiveerd kunnen worden? Zouden ze ook nog eens aan ons kunnen vragen als externen? Nee, vraag het aan hen. Ja. Van, joh, ik heb het gevoel dat ik misschien daarin wat tekort schiet. Wat zou jullie helpen om beter tot je recht te komen? Want ik heb, ja, volgens mij doe ik daar op dit moment niet de goede dingen. Ja. Stel je voor dat je daar zo gemakkelijk
open
zou kunnen praten. Dat zou het leven zoveel gemakkelijker maken.
Ja, maar dat ook is, en misschien kun jij daar wat meer over vertellen, Cynthia. Je maakt het daarmee menselijker, lichamelijker, zintuigelijker. Dat woord gebruiken jullie ook in het boek. Hè? Ja. Dus want je moet, je in plaats van dat je alleen het beeld dat je van jezelf hebt op de organisatie, of de rolopvatting die je hebt, word je veel meer gevraagd om ook naar jezelf te kijken en je eigen persoon. Maar dus ook met zintuigelijkheid.
Ja.
Hoe kun je dat leren, bij wijze van spreken? Dat vind ik al interessant. Van, als je heel erg getraind bent als leidinggevende om gewoon goed plannen te maken. Dan is dat
inderdaad een hele andere.
Wat Arend net zegt, dat moet je maar kunnen.
Ja, ja, en nou, misschien even als voorbeeld, wat volgens mij ook wel in het boek schetsen. Als wij bijvoorbeeld in een organisatie komen, en dat kan iedereen kan dat beamen, als je maar daarop gaat letten, dan heb je meteen een gevoel. Ja. Dus je stapt binnen en je hebt een gevoel van een sfeer die er hangt. Of hoe je begroet wordt. Dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Dat is heel fijn voor ons. Wij komen ook als eerste binnen, dus dan heb je ook die eerste indruk. Ja, als je ergens al lang zit, is dat moeilijker. En toch kan je wel jezelf trainen om telkens weer vanuit een soort nieuwsgierige, neutrale blik te kijken. Wat gebeurt hier nou? En misschien sluit dat ook wel een beetje aan op wat jij net noemde, niet weten. Ja. Dus jezelf eigenlijk telkens weer te zeggen, oké, als ik er nou eens van uitga dat ik het niet weet, dat is het uitgangspunt zijn. En als ik nu eens even in mezelf ga voelen, wat ervaar ik nu in het contact met deze persoon, bijvoorbeeld? Dan kom je al veel meer te weten. Want dan kan je voelen van, oh ja, wacht even, ik heb de neiging eigenlijk bij deze persoon om me eigenlijk heel groot altijd te maken. En ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Dus jezelf dit soort vragen continu stellen en ook je lijf daarbij gebruiken als signaalfunctie, dat kan wel helpen.
Ja. Daarmee zit je ook in het voorbeeld van wat jullie zeggen, dat is het hoofdstuk daarvoor van, hoe kun je dat nou aanpakken? Je begint met waarnemen, dat zeggen jullie daar. Hè?
Ja.
En wat zijn dan nog meer stappen? Zeg maar, zo grosso modo van als je ergens komt van, hey, in dit team speelt wat, daar wil ik wat mee. Nou, het eerste stap is, ga waarnemen.
Ja, volgens mij was de tweede stap gezegd onderscheiden. Dat is wel een hele belangrijke, want en daarmee bedoelen we, je kan dingen waarnemen, maar je weet nog niet zeker, gaat dat nou over dat systeem? Of gaat dat over mij?
Of gaat het over mij toen ik 13 was?
Precies. Wordt er in mij iets getriggerd wat van dat systeem, wat daarover gaat? Dus je probeert dan ook wat meer te gaan scheiden van, hey, waar gaat dit nou eigenlijk over? En vaak is het over het allebei. Interessant genoeg. Maar dan is natuurlijk een volgende stap wel om dat bespreekbaar te gaan maken. En is met mensen te gaan praten van, goh, herken jij dat nou ook?
Ik heb altijd dit gevoel. Precies.
Precies.
Ja.
Ja, en als er meer herkenning is, ja, dan kan je natuurlijk vervolgstappen gaan zetten. Vooral, wat willen we hier dan mee en wat kunnen we ermee?
Ja, en ik kan me ook herinneren dat jullie iets van Zoom uit. Maar waar zou die passen in dit ruimte? Zoom in, Zoom uit? Wat was dat ook alweer?
Ja, dan gaat het er meer om. We zijn altijd zo geneigd om dan maar weer een voorbeeld te geven van een team wat niet functioneert. Dan zijn we zo geneigd om te gaan inzoomen en te kijken, oké, welke mensen gaan dan niet met een goed door een deur met elkaar. Wat is dan precies aan de hand? Terwijl als je uit gaat zoomen, dan ga je veel meer kijken. Hey, wacht even, zie ik dit gedrag nou ook op andere plekken in de organisatie? Ja. En als dat zo is, wat zegt dat dan eigenlijk over het systeem wat we hier met elkaar? En misschien wel over onze principes die eronder zitten. Dus het is altijd goed om uit te zoomen. En dat kan zowel in termen van, oké, kijk naar de grote organisatie, als in termen van historie. Dus dat je weer gaat kijken.
In de tijd, ja, precies,
in de tijd uitzoomen. Van, hey, wacht even, is hier misschien iets gebeurd wat verklaart waarom mensen zich nu zo gedragen? Ja. Dat is altijd wel een wezenlijke stap als je inderdaad systemisch wilt kijken.
En zo ga je dan patronen bewijzen, ga je vergelijkbare patronen zien.
Ja.
Want ik moet even denken aan, ik zag laatst tv, daar ging het over dat het slakkenstelsel, het stelsel van de slakken is hetzelfde als het heelal.
Oh ja.
Dat is ook een patroon. Weet je, hoe kan het nou dat er een patroon in het heelal zit van het slakkenhuis? Dat ook in het patroon van een slakkenhuis zit en meerdere dingen. Dus is dat ook een beetje de wetenschappelijk, of ja, wat voor soort achtergrond dan ook, wetenschappelijk achtergrond van familiesystemen en van systemisch denken? Kun je daar iets over zeggen? Of weet je dat niet?
Nee, geen idee. Vind ik een hele goede vraag.
Maar dat is natuurlijk wel zo, misschien als laatste om over te filosoferen met elkaar. Er kunnen ook mensen zeggen, ja, het zit wel een beetje in de spirituele hoek. Of het zit een beetje in de vage hoeken, emoties is al vaag voor sommigen. Maar ook, zie je geen patronen waar ze niet zijn, bij wijze van spreken?
Nou ja.
Misschien zeg dat iets over mijn controle drift, want ik wil weten, wat is de basis, wat is het fundament van dit?
Ja. Nou, misschien eerst even een stapje terug, want als het gaat over het functioneren van organisaties, en wij zijn er ook vaak nog bij veranderen en ontwikkeltrajecten betrokken, daar gaat die onderstroom bijvoorbeeld op spelen. Ja. Kijk, in eerste instantie helpt het toch wel als je gewoon een goed veranderplan hebt. Hè? Dat je je stappen, dat je die verstandig formuleert. Wij komen niet meteen binnen en zeggen van, nou, zullen we eens eventjes in de onderstroom gaan graven.
Gaan porren.
Nee, precies. Als het niet nodig is, moet je er vanaf blijven. Maar stel nou voor dat je niet goed voortgang krijgt met dat stappenplan. Ja. Je merkt dat er taaiigheid is.
Je merkt weerstand, je voelt weer wat.
Precies. Ja. Dan zijn we eerst geneigd om dan eens te kijken, zijn hier misschien echt duidelijke gedragspatronen? Bijvoorbeeld de leidinggevende die vanuit zijn onzekerheid of er wel voldoende voortgang is, er zelf heel erg constant gaat zitten, de controle naar zich
micromanagen.
Micromanagen, waardoor er steeds minder initiatief van de medewerkers komt, waardoor de leidinggevende zich nog meer gaat opwinden van, goh, wat komt er nog weinig uit? Dat is eigenlijk nog redelijk concreet. Je kunt het gewoon ter plekke zien, als je daar een beetje getraind bent, dat er dan dit soort patronen zijn. Pas als je merkt, maar nu begint het toch nog steeds. Er is iets waar we de vinger niet achter krijgen. Het zit hem op het niveau van mensen die tijdens vergaderingen blikken uitwisselen. Ja. Op cruciale momenten bij bepaalde thema's. Maar daar geen woorden aan geven. Of er zijn steeds, als het over een bepaald onderwerp gaat, zie je meteen dat er mensen afhaken. Waarbij het niet echt meteen verklaarbaar is. Ja, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dan zeggen we vaak van, nou, het zit hem in de onderstroom. Ja. En dat is dan die vergaarbak van dingen die allemaal onlogisch lijken. En en dan blijkt dat het niet zo onlogisch is. Dat daar ook allemaal wetmatigheden zitten. Ja, ja.
Daar is ook veel over geschreven. Want ik moest zelf bijvoorbeeld denken aan Jung. Hè? In mijn theologie heb ik psychologie gedaan. En dan krijg je schaduw en weet je, je hebt een archetype, ik noemde het woord al, dat zijn allemaal dingen, dat zijn ook patronen en dat zijn wetmatigheden die dan in het onbewuste of het onderstroom kunnen spelen.
Zo is het. Ja. En het hoeft niet altijd, het is eigenlijk helemaal niet vaag. Het kan vaag lijken, maar op het moment dat ik als bijvoorbeeld nu dingen onbespreekbaar maak, ik wil gewoon door met die veranderingen, ik zie wel dat er een paar mensen er wat in blijven hangen, maar goed, jongens, we moeten door. Maar vervolgens merk ik dat mensen zich niet met hart en ziel aan die verandering gaan verbinden. En dat speelt jaren later nog. Ja, dan heb ik ergens gewoon iets laten liggen op het moment dat het ertoe deed. En dan kan ik zeggen, ja, het is een gepasseerd station. Ik kan ook. En misschien ben ik inmiddels wel de volgende leidinggevende. Zeggen van, jongens, het is waarschijnlijk geen gepasseerd station. Want het is nog steeds in die onderstroom. Ja. Misschien moeten we er alsnog een keer over hebben. Zeggen we, jongens, wat heeft die verandering, vooral de benadering, toen met je gedaan? We gaan aan die besluiten terugdraaien. Ja. Maar wat is er toen gebeurd waar je eigenlijk nog steeds last van hebt? En als mensen daar gewoon eens hun hart over kunnen luchten. Ik kan zeggen, nou ja, ik kan het me heel goed voorstellen dat dat heel ingewikkeld is geweest. Is dat vaag? Ik vind het helemaal niet vaag. Ik vind het ongelooflijk concreet eigenlijk. Ja.
Is het ook. Nou ja, kijk, ik moet zelf ook denken van, maar ik heb het bewust ook opgeroepen van, als het kwam zo gaandeweg, dat ik denk, hey, dat is wel een vraag die bij mij speelt of bij mij opborrelt. Ik kan het ook wetenschappelijk bijvoorbeeld. Als je een metafoor maakt naar de wetenschap. Hè, we zijn in het onderwijs, zijn we onderwijskunde heel erg op de empirische wetenschappen, kwantitatief. En eigenlijk op de natuurkundige leest, althans op een bepaalde natuurkundige leest. Maar we hebben ook de geesteswetenschappen in het onderwijs. En we hebben ook de literatuur. Dat zijn allebei, die zijn bij allebei echt. Maar we zijn vaak gezegd, we zijn vaak gewend om te zeggen van alleen dat is echt. Hè. Dus wat de harde kwantitatieve data zijn. Maar het geesteswetenschappelijke, het perspectief van een roman, daar kan zoveel meer wijsheid in zitten. En dat is ook een fenomeen. Dus daar moest ik ook aan denken.
Ja,
dus
dat is de andere kant. Ja, zeker. Ja, ja.
We gaan afronden. En de vloer is aan jullie dan nog even. Want je mag, denkend aan leraren en leidinggevenden, mag je nadenken van wat wil je ze nog meegeven? Dat kan iets studieus zijn, maar het kan ook wat gun je ze nou wel heel erg? Tips of iets uit je hart.
Mooi. Ja, ik haak aan op wat gun je ze. Want dan, als ik kijk naar onderwijsprofessionals, dan zie ik inderdaad mensen met heel veel passie. Die echt het goede willen, maar zo ook ontzettend druk zijn en zo ontzettend hollen. En ja, dan is het makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik zou het ze wel gunnen. Momenten van rust en reflectie, dat zou volgens mij zo ontzettend fijn zijn om met elkaar ook op momenten echt te kunnen kijken, hey, waar zijn we nou mee bezig? Doen we nog de goede dingen? Hoe vinden we elkaar misschien nog beter? Dat.
Dan denk ik gelijk aan een leidinggevende. Die zou dan een extra stapje in moeten zetten. Of vind je dat niet? Haar rol en plek. Nou, voor haar of zijn team, hè, bedoel ik dan een beetje.
Ja, dat is misschien wel de meest logische persoon die daar in eerste instantie iets kan betekenen en kan uitnodigen. Dat ben ik met je eens. De andere kant is, ja, beweging kan vanuit iedereen ontstaan. Ja. Dus dat kan ook gewoon de leraar zijn die zegt, ja, potverdorie, we zijn maar aan het rollen met elkaar en zullen we nou eens wat meer tijd nemen.
Ja, ik had natuurlijk de luxe dat ik er iets langer over na kon denken ook nog. Maar ik zou je eerlijk zeggen, toen je de vraag stelde, toen ging ik gelijk terug in mijn geheugen naar bij ons de tafel vroeger thuis. Tijdens het eten. Mijn ouders zaten allebei in het onderwijs. Mijn vader was hoofd van de school met een Bijbel. En mijn moeder onderwijzeres, schooljuffrouw, zoals ze zichzelf altijd noemde. In diezelfde school. En beide tot het einde van de loopbaan in het onderwijs gezeten. En
dat is wanneer het eindigt dat ongeveer? Welke jaartallen?
2000.
2000. Ja, dus rond de eeuwwisseling, ja, maar dan hebben we een beeld. En welke regio zaten?
Zuid-Holland.
Zuid-Holland, ja.
Ja, Zuid-Holland. Ja. En, maar wat ik me herinnerde is, aan tafel gingen de gesprekken, vooral vanuit mijn moeder, altijd over wat zich in de klas afspeelde. Niet als het ging over rekenen en taal enzovoort, maar dat ze bijvoorbeeld de hele middag in gesprek was geweest over het feit dat dat ene kind gepest werd. Dan zei zij altijd, dan maar geen rekenen, dan maar geen taal, maar daar moest het op dat moment over gaan. Want zei ze altijd, ja goed, straks, ze stond voor groep 8, straks gaan ze naar de middelbare school. En dan is mijn kans voorbij om hier aan bij te dragen, want dan wordt het daar waarschijnlijk nog wat harder. En af en toe dacht ik altijd van, nou, wat ik ook ga doen, ik ga niet het onderwijs. Ik was er een beetje door overvoerd. Maar pas later ben ik gaan denken, jeetje, wat een mooi vak is dat. Dat je daaraan mag bijdragen, aan die ontwikkeling van die jongeren, van die kinderen. En ik denk dat daar wel eens veel te weinig waardering voor is. Dus ja, wat gun ik ze? Nou, tenminste het besef wat een ongelooflijk bijzonder en waardevol en belangrijk vak het is. En ik gun ze dat daar nog veel meer waardering voor wordt gegeven. Want ik zou niet goed weten welk vak belangrijker is dan dat. Het mijne in ieder geval niet.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Arend Ardon en Cynthia van der Zwam over Wat speelt hier? Laat de onderstroom spreken. In dit boek en in ons gesprek geven Arend en Cynthia veel voorbeelden van hoe je als leidinggevende vanuit systemisch perspectief de onderstroom laat spreken. Deze werkwijze is nodig wanneer werkwijzen uit de bovenstroom, zoals veranderplannen of gedragsanalyses maken, steeds maar niet blijken te werken. Je ervaart weerstand of onveiligheid. Een systemisch perspectief werkt met 3 principes. Erbij horen dat is erkenning van alles en iedereen, ordening en je plek innemen en de balans tussen geven en ontvangen, bijvoorbeeld qua verantwoordelijkheid en waardering. Erkenning is volgens hen het dragende principe. Voor mij past dat in mijn motto voor een goede onderwijsleidinggevende. Soms sturen, vaak vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, altijd waarderen en erkennen. Wil jij systemisch interveneren in jouw school? Begin dan met meerdimensionaal waarnemen, emotioneel en lijfelijk ervaren en onderscheid te maken in wat je precies ervaart. Toets vervolgens jouw indrukken bij anderen, waarbij je ook uitzoomt in tijd en ruimte. Doe daarna je interventie, die je eindigt met een overgangs- of afscheidsritueel. Dit alles vraagt veel van jou als persoon. Controle loslaten, durven niet weten, vertrouwen op je zintuigen en een continue zelfreflectie. Ik noemde in die context de naam Kahneman, die zelfreflectie in de neocortex lokaliseert, ons trage talige hersengebied. Met dit zogenaamde systeem 2 temper je de pijlsnelle, angstige of defensieve reacties van systeem 1, ons reptiele brein. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.